Goed, ik denk dat het opnieuw verstandig is om even terug te herinneren wat we vorige week, of beter gezegd over 14 dagen terug, hebben bij stilgestaan en dan nagedacht over de hoop van de opstanding in het Oude Testament. Omdat ik persoonlijk van overtuigd ben dat de leer van de opstanding uit het Oude Testament onmisbaar is om de betekenis van de opstanding te kunnen begrijpen volgens betekenis die het had in de vroege kerk en zeg maar voor de ganse leer van het Nieuwe Testament. Zonder de achtergrond van het Oude Testament is het niet goed mogelijk om in te schatten wat de opstanding voor de discipelen en de eerste christenen heeft betekend. En ik hoop dat je de vorige maal daar een beetje heb kunnen verder in brengen van te zien dat de opstanding in het Oude Testament onlosmakelijk verbonden is met de terugkeer tot God vanuit de ballingschap, Gods volk Israël, maar ook van de mensheid als geheel, sedert dat de mens uit Gods tegenwoordigheid verdreven is na de zondeval. En dan is het ook niet moeilijk om te zien dat de eindtijd, de laatste dagen die aangekondigd worden in de profeten, daar ook heel nauw mee verbonden zijn en ook het thema van de nieuwe schepping. Ik heb dat de vorige maal proberen duidelijk te maken aan de hand van Ezekiel hoofdstuk 37, Jesaja 26 en Daniël hoofdstuk 12. Nu, we hebben het uitvoerig stilgestaan bij Ezekiel 37 en daar hebben we gezien bij het visioen dat de opstanding voor Gods volk, de terugkeer uit de ballingschap, tegelijkertijd ook zou betekenen de vervulling van Gods verbondsbeloften die hij had gemaakt door de profeten. We hebben gezien dat God belooft dat Gods volk herenigd zal worden, 12 stammen opnieuw bijeengevoegd zullen worden, dat de Heere aankondigt een definitieve reiniging en vergeving van zonden, dat hij hen zijn geest zal schenken, dat er een nieuw en eeuwig vredesverbond zou opgericht worden, in de welke Gods volk nu in staat zou zijn om de Heere getrouw te wandelen, gehoorzaam te wandelen en van harte zijn geboden zou vervullen. En dit zou alles tot stand komen onder de leiding van de Davidische herdersvorst. Die zoon van David die zou geboren worden, die Gods volk zou leiden in die zegeningen. En uiteindelijk zou opnieuw in vervulling gaan wat van meet af aan Gods plan was om eeuwig onder zijn volk, onder de mensen te wonen. Nu, je kan zeggen dat Gods volk in de dagen van de Heer Jezus, er waren meerdere visies, niet iedereen zag dat totaalpakket, maar de grote meerderheid zag de opstanding als het herstel van Israël in een huidige, hernieuwde en getransformeerde wereld. Dat was toch een beetje het beeld die men had. Wanneer men dacht aan de opstanding, wanneer men sprak van de opstanding, dan dacht men aan dat totaalpakket. Dus ik denk dat dat wel belangrijk is om dat steeds in het achterhoofd te houden als je begint te lezen in het boek De Handelingen. Niet alleen die verbondsbeloften, maar het totaalpakket van de terugkeer ook uit de ballingschap, de laatste dagen die aanbreken en de nieuwe schepping. Dus het hele totaalpakket. En dat zou je kunnen omschrijven als de zegeningen van de toekomstige eeuw, of een uitdrukking die misschien beter in de oren klinkt met het oog op het boek De Handelingen, de hoop. Want we hebben gezien de vorige maal dat Paulus zegt dat hij gevangen is voor de hoop van Israël die hij heeft. Wel, dan gaat het over dat totaalpakket. Want in die laatste hoofdstukken van het boek Handelingen, dan moet je maar voor jezelf eens lezen. Daar had het over Paulus, over zijn beschuldiging en een beschuldigingstelling. Hij beroept zich op de keizer en hij gaat dan naar Rome. Maar je moet een aantal keer verschijnen en getuigenis geven op een proces. En iedere keer, dan moet je maar voor jezelf lezen, had het over de hoop van de opstanding die hij heeft. Dus als hij dan spreekt over de hoop van Israël, dan ziet hij dit totaal pakket. Ik geloof in niks anders, zegt hij, dan mijn volksgenoten. Ik verkondig niks anders dan wat de profeten hebben eertijds gesproken. Dus het gaat erom hoe hij die opstanding en vervulling ziet gaan die het grote probleem is. Waarom dat hij terecht staat. Maar de volgende keer dan meer over. Ik loop een klein beetje vooruit. We hebben ook al overdacht dat in het Lucas-evangelie, als het gaat over de opstanding van de Heer Jezus, Lucas gekozen heeft om 3 specifieke scènes in Lucas 24 in beeld te zetten. En in die 3 scènes onderstreept hij voornamelijk de realiteit van Jezus' fysieke opstanding. Ja, u herinnert zich wel dat wanneer de Heer Jezus verschijnt te midden van zijn discipelen, ze denken dat ze een geest zien. En later in Handelingen, als Petrus gevangen genomen is en iedereen denkt dat hij terechtgesteld is en ze hebben een bidstond en hij komt aan de deur kloppen, dan denken ze dat ze de engel van Petrus zien. Wel, die aanduiding, geest, engel, heeft alles te maken met hoe dan men in die dagen de toestand van de mens zag tussen, zeg maar, zijn overlijden en zijn opstanding. Dus als zij denken een geest te zien, wanneer Jezus te midden van hen komt, dan denken ze wel degelijk Jezus te zien, maar wel in die gedaante die men heeft tussen het overlijden en de opstanding. Dus dat is de reden waarom dat men gelooft een geest te zien. Dus vandaar dat Lucas daar heel veel nadruk op legt, dat Jezus' opstanding een fysieke opstanding is. Maar waar Lucas ook meer aandacht aan heeft dan de overige evangelisten, is wat we hebben gezien, dat Jezus dood en opstanding, de betekenis daarvan, Heer verrijkend is. Hij legt er tot 3 toe de nadruk op, dat met Jezus dood en opstanding, daarmee de totaliteit van de schriften van het Oude Testament in vervulling is gegaan. Of anders gezegd, als alles wat de profeten hebben gesproken, al wat in de schriften over Christus stond, als alles moest worden vervuld, wat over de Heer geschreven staat in de wet van Mozes, de profeten en de psalmen, wat kan dat dan anders betekenen, dat met deze gebeurtenis, de dood en de opstanding van de Heer Jezus, de hoop van de schriften vervuld wordt? Nu, dat is niet vanzelfsprekend om dat te zien. Net zo min als het vanzelfsprekend is dat je Jezus dood en opstanding kunt begrijpen zonder het Oude Testament. Zonder het Oude Testament kan je niet zien wat dat de rijkwijde is van de betekenis van Jezus dood en opstanding. En het is langs de andere kant ook nodig dat je vanuit Jezus dood en opstanding gaat terugkijken naar het Oude Testament en de ware toedracht ziet van de hoop die in het Oude Testament door de profeten, door de beloftes van God gecreëerd wordt. Dus zie je die wisselwerking? Het een kan niet zonder het ander. Jezus moet de discipelen, de Emmausgangers, hun ogen openen om te zien dat inderdaad wat hem overkomen is, dat dat reeds in het Oude Testament aangekondigd was. Ja, nog meer, dat gans het Oude Testament vooruitwijst naar Jezus' dood en opstanding. Maar dan moet je ook vanuit de kennis van die dood en de opstanding terug gaan kijken naar het Oude Testament om te zien hoe dat de beloftes van God in vervulling gaan. Natuurlijk kan dat pas ten volle voor hen wanneer dat de Geest van God uitgestort is, want de uitstorting van de Heilige Geest, dat is een heel bijzonder moment voor hen. Maar daar kom ik later op terug als we gaan stilstaan bij de Heilige Geest. Eerst moet je een aantal andere dingen heel duidelijk zien. Maar kijk eens wat Jezus uiteindelijk het omschrijft in Lucas 24, vers 46 tot 48. Zo staat er geschreven dat de Christus moest lijden uit de doden opstaan op de 3e dag. En wat vloeit daaruit voort? Op dat nu? In zijn naam, bekering tot vergeving van zonden, zou gepredikt worden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem, maar jullie zijn getuigen van deze dingen. Dus de ganse voortstuwing van de verhaallijn in het Oude Testament gaat in de richting van Jezus' verzoeningswerk en zijn opstanding op het kruis. Want dat is de grondslag van waaruit nu bekering tot vergeving van zonden kan gepredikt worden, niet alleen aan Israël, maar aan alle volken. En dat voert ons eigenlijk terug aan de beloftes die aan Abraham gemaakt zijn. Aan Abraham is beloofd dat uiteindelijk hij en voornamelijk zijn nakomeling, de zoon van de belofte, tot zegen zou zijn voor alle volken. Dus zie je, Waar ik naartoe wil, en later ga ik daar nog veel meer bij stilstaan, onze God is een missionaire God. Wat bedoel ik daarmee? Wel, van meet af aan is duidelijk in het Oude Testament dat God een plan heeft, een doel heeft, een missie heeft. En die missie krijgt duidelijk handen en voeten wanneer hij zijn zoon op missie zendt, uitzendt. En nu de zoon uitgezonden is en het werk heeft volbracht, waardoor vergeving van zonden kan gepredikt worden naar alle volken, wordt er opnieuw iemand uitgestuurd op missie. De Geest van God. Want het is nu Jezus die verheerlijkt zit in de troon van God, die nu de missie, Gods doel, Gods plan, verder voleindigt door zijn geest, door zijn volk in deze wereld. Dus we hebben een missionaire God. Dat betekent ook dat wij van nature als gemeente, als kerk, een missionair gezelschap zijn. Want ook wij worden uitgezonden. Jezus zegt op die bewuste opstandingsavond in Johannes hoofdstuk 20, zoals mijn vader mij heeft gezonden, zo zend ik ook u. Dus wij zijn van nature een missionair gezelschap. Dat is het karakter van ons als gemeente, als volk van God. Dat is geen extra opdracht die we hebben. Onze God is een missionaire God. En de Geest is uitgezonden en maakt ons tot een missionair gezelschap. Met een opdracht, een doel en een plan. Zodat Jezus in en door ons het reddingsplan van God verder kan tot uitvoering brengen. Is dat een beetje duidelijk? Dus ik hoop dat je ziet dat dat niet ver gezocht is. Dus de opstanding, dat hebben we ook vorige keer gezien, vormt een zeer centraal thema, om niet te zeggen het centrale thema in het boek De Handelingen. Over de opstanding wordt bijna in elk hoofdstuk gesproken. Dat heeft natuurlijk te maken, dat weten jullie ook wel, met de boodschappen. Er zijn heel veel boodschappen opgenomen. De evangelieverkondigingen van Petrus, van Paulus. Een boodschap ook van Stefanus, noem maar op. Paulus zijn verdediging is ook opgenomen. Daar wordt iedere keer gesproken over de opstanding. Het is ja, het centrale thema. Nu de opstanding in Lucas, en meer bepaald in het boek De Handelingen. Ik ben al zo gewoon dat we Lucas, evangelie en het boek De Handelingen als één geheel zien. Maar ik heb het nu heel nadrukkelijk over het boek De Handelingen. Wel, de opstanding daar die wordt echt gezien als het symbool van de aangebroken nieuwe tijd. De tijden van de verkwikking, waar dat Petrus over spreekt. En die opstanding zou je kunnen omschrijven als Gods handtekening, waarmee hij al zijn beloftes die hij eertijds heeft gemaakt, nu onderschrijft. Daarom zegt Paulus ook in het Korintherbrief, dat Gods al Gods beloftes in Jezus Christus ja en amen zijn. En daarom gebruik ik ook die uitdrukking. En als je gaat kijken naar de prediking in het boek De Handelingen, of dat dan nu naar heidenen is, of dat dan nu naar joden is, of naar proselieten is, het centrale van de boodschap is altijd de opstanding. Opstanding in elke prediking is de focus van de boodschap, en het is ook de climax van de boodschap. Je zou kunnen zeggen dat de apostolische prediking eigenlijk opstandingsprediking is. Als je gaat kijken bijvoorbeeld naar Handelingen hoofdstuk 17, dan vind ik persoonlijk wel een heel frappant voorbeeld, omdat dat ja, de boodschap is die ook het meest bekend is. Er zijn er maar twee waarin dat we vinden dat Paulus predikt tot heidenen, die absoluut geen weet hebben van de God van Israël. En dat daar ook de aanleiding waar Paulus over gaat spreken in zijn evangelieverkondiging, de aanleiding is dat hij daar Jezus en de opstanding verkondigt. En er zijn er dat die dat opgevangen hebben en die zeggen, ja, mogen we een keer weten welke dat die nieuwe leer is waarover dat je spreekt. En dan begint hij het evangelie te verkondigen. En eindigt hij zijn boodschap met deze woorden. Het voorbijzien dan van de tijden der onwetendheid beveelt God nu aan de mensen dat ze zich allen overal moeten bekeren. Waarom? Omdat hij een dag heeft bepaald, waarop hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen, door een man die hij daartoe heeft bestemd, waarvan hij aan allen zekerheid heeft gegeven, door hem uit de doden op te wekken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik jaren en jaren dat niet goed begreep. Ik zag niet het verband tussen de zekerheid dat er een dag komt waarop het oordeel van God op deze aarde zal een feit zijn, en de zekerheid dat we dan moeten hebben dat Jezus nu opgestaan is uit de dood. Ik zag niet het verband tussen die zekerheid en het feit dat die dag er zeker aankomt. Waarom leg ik daar zo de nadruk op? Wel, omdat de opstanding van de Heere Jezus, zij dat vanuit een heel ander oogpunt bekeken dan dat wij dat bekeken. Wij kijken, zeg maar, vanaf het kruis en dan kijken we vooruit. En omdat Jezus is opgestaan en hij gezegd heeft dat er een dag van oordeel komt, komt er ook een dag van oordeel. Maar dat is niet de manier waarop dat zij kijkt. En ik denk dat dat zeer cruciaal is om deze woorden hier te verstaan.
Zij zijn van de niet woorden.
Ik verstaan niet wat hij bedoelt, hè?
Hij zegt,
dat
we het dan nu anders begrijpen, dan dat zij dat in die moment die zij. En dat is het boodschap
van... Gods volk als geheel.
Ja, maar dat was aan heidenen.
Dat is aan heidenen. Maar blijkbaar wil hij ook aan hen datzelfde punt maken. Nu, je moet weten, dat is niet de volledige prediking. Niet van die een bewuste dag. Dat is een samenvatting. En want als je dat leest, in 2 minuten heb je gedaan. Ik denk dat er niemand zou verstaan. Dat is ook niet de bedoeling. Iedere keer gaat Lucas samenvatten wat er in hoofdzaak is gezegd. En naarmate dat hij verder vordert in zijn boek, had hij alleen nog elementen erbij voegen die in vorige verkondigingen niet zo sterk aan bod kwamen. Waarom? Omdat het evangelie iedere keer in een andere context vertaald wordt voor een ander publiek, vanuit een andere invalshoek. En dan had hij die extra klemtonen erbij schrijven, maar hij had zaken die niet nodig zijn, of die zelfs een belemmering zouden kunnen vormen, om het punt dat hij werkelijk wil maken, allemaal aan de kant schuiven. Dat gaan we nadrukkelijk wel zien. Een tweede aspect, voordat ik begin te wijzen op hoe dat zij kijken naar de opstanding, is dat we duidelijk vinden in het boek De Handelingen dat die eerste opstandingsprediking voornamelijk gebaseerd is op het ooggetuigenis, het historische ooggetuigenis van Jezus' verschijning. Het is ook een voorwaarde tot het apostelschap. Men moet getuige zijn van de opstanding. Maar ik wil daar toch dit bij onderstrepen. Er wordt altijd gesproken over getuigen en getuigen zijn in al die passages, en er zijn er meer hoor. Maar getuigenis geven van hen, getuigen zijn, is niet zoals dat in onze dagen gebruikt wordt. Als wij spreken van een getuigenis geven, dan gaan wij automatisch denken aan het getuigenis van iemand persoonlijk, wat dat God in zijn leven heeft gedaan. Maar dat is absoluut niet de betekenis die het geeft voor de apostelen en voor de eerste christenen. Ja, natuurlijk zou je kunnen zeggen, nogal wie dus, Jos, wij zijn geen getuigen van die opstanding, dus we kunnen enkel getuigen van Gods werk in ons leven. Ja, dat klinkt heel logisch, maar toch wil ik daar de volgende bedenking bij maken. Getuigenis geven is voor hen getuigenis geven van de realiteit van de opstanding. Niet alleen het feit dat Jezus letterlijk, lichamelijk is opgestaan, maar wat dat die dag, wat dat die opstanding betekent, wat daarvan de gevolgen zijn. Vanaf dat moment, vanaf de morgen dat Jezus is opgestaan, is de wereld nooit meer dezelfde geweest als voorheen. En dat is voor hen een realiteit. En het is van die realiteit dat zij getuigenis geven. Nu, om dat beter te begrijpen, ga ik nu duidelijk maken hoe dat zij de opstanding zien. Ik ga het proberen voor te stellen op een tijdsbalk. Kijk, Paulus die sprak nadrukkelijk dat God een dag heeft bepaald waarop hij het aardrijk en gerechtigheid zal oordelen. Nu, die dag, daar werd al eeuwen, al duizenden jaren over gesproken in de profeten. Voor Gods volk was het feit dat die dag er aankwam, dat was niks nieuws van hen. En nu weten de apostelen dat die dag van het oordeel van God tegelijkertijd de dag is van Jezus' verschijning, en dat het de dag zal zijn waarop opstanding een feit zal zijn. Dat weten ze. Dus die dag van oordeel was sowieso al, volgens het Oude Testament, de dag van het oordeel, de dag van de opstanding. Maar, wat dat voor hen totaal nieuw was, hè, we hebben al gezien in Lucas 24, ze kunnen dat geen plaats geven dat Jezus is opgestaan. Hoe moeten ze dat nu begrijpen? Wel, zij begrijpen dat heel anders dan wij. Zij zien die opstanding tot leven en oordeel die nog toekomstig was en die een feit was die al aangekondigd was in de profeten. Zij zagen nu dat Jezus opstanding een vooruitgeschoven gebeurtenis was vanuit de toekomst. Dus de opstanding zou daar plaatsgrijpen en het oordeel, maar nu was de opstanding al begonnen in Jezus Christus. Dus zij zien Jezus' opstanding als een vooruitgeschoven feit, wat dan voor hen totaal onbekend was. En waarom is Jezus opgestaan? Wel, we hebben het gezien en we hebben het opnieuw gelezen. Zo staat er geschreven dat de Christus moest lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam bekering tot vergeving van zonden moest worden gepredikt aan alle volken. Dus nu begrijpen zij dat het inderdaad nodig was, Jezus dood en opstanding, opdat nu vergeving zou kunnen gepredikt worden. Dus in afwachting zou je kunnen zeggen van de opstanding ten leven en ten oordeel, is Jezus nu in het heden al opgewekt om die beloofde verlossing te kunnen realiseren, die hoop te kunnen verzekeren. Dus zie je, zij zagen dat als een vooruitgeschoven gebeurtenis, die voor hen totaal onbekend was. En nu wordt er natuurlijk een nieuwe tijd gecreëerd, doordat die opstanding en dat oordeel van God, wat dat eerst één gegeven was, met daarachter de vervulling van al Gods beloftes, nu dat die opstanding vooruitgeschoven is, en Jezus die verlossing en die hoop verzekerd heeft, door zijn dood en opstanding, wordt er nu een nieuw tijdsbestek gecreëerd. Zie je? Er wordt een nieuw tijdsbestek gecreëerd tussen Jezus' opstanding en Jezus' verschijning. En dat is die tijd waarin wij nu leven. De zogenaamde genadetijd. Dus begrijp je, als hij spreekt, Paulus, en zegt van kijk, God heeft een dag bepaald waarop hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen, door een man die hij daartoe heeft bestemd, dus het is Jezus die het oordeel zal uitvoeren, waarvan hij aan allen zekerheid heeft gegeven, door hem uit de doden op te wekken. Dus wat geeft hij aan? Hij zegt van, kijk, beste mensen, dat er straks een oordeel komt, hij spreekt tot heidenen, dat er straks een oordeel komt, waarvoor jullie allen zullen verschijnen, is een feit. God heeft daar nu al zekerheid van gegeven door Jezus op te wekken uit de dood. Hij zal straks daar op de troon zitten en oordelen. Dus dat er een opstanding uit de doden is, want sommigen hadden daar hun bedenkingen bij, in het gedeelte Handelingen hoofdstuk 17, dat moet je maar lezen. Het feit dat er een opstanding is van leven en doden, zegt Paulus, daarvan heeft nu God ons de zekerheid door Jezus al op te wekken. Hij is de rechter die aangesteld is om dat oordeel straks uit te voeren. En hij is nu al opgestaan. En zijn opstanding nu is het bewijs dat die komende dag een feit is. En nu begrijp ik het vanuit dat oogpunt, maar vroeger begreep ik dat niet zo goed. En ik hoop dat dat voor jullie ook een stukje duidelijker is. Ook voor een andere tekst is het heel belangrijk om dat in die samenhang te zien. Ik dacht aan die tekst ook tegelijkertijd uit de tweede Petrusbrief. Herinnert u nog? 2 Petrus hoofdstuk 1, vers 16 tot 19. We hebben dat toen ook heel uitvoerig bij stilgestaan. Waar dat Petrus zegt, want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels hebben wij u het evangelie verkondigd? Nee, de kracht en komst van onze Heer Jezus Christus bekendgemaakt. Dus hij gaat hier het evangelie omschrijven als de aankondiging van de kracht en de komst van Jezus Christus. Hij verwijst heel duidelijk naar Jezus' verschijning, want daar zal het opstanding plaatsgrijpen tot leven en tot oordeel. En wat zegt hij verder? maar als ooggetuigen van zijn opstanding? Nee, van zijn majesteit. En wat bedoelt hij daar? Wel, ik denk dat dat nog voor iedereen heel duidelijk is. Johannes, Petrus en Jacobus worden door Jezus meegenomen op de berg der verheerlijking en dan wordt de Heer Jezus in hun bijzijn veranderd. En wat zegt de Heer Jezus? Ja, er is daar een verschijning van de wolk en God spreekt tot hen. En Petrus speelt eerst tentjes gaan bouwen voor alle drie. Maar dan spreekt God uiteindelijk, deze is mijn zoon en wie ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. En dan zijn ze natuurlijk totaal onder de indruk. Wanneer dat gebeurd is, gaan ze samen de berg af. En wat zegt Jezus hier nadrukkelijk tegen hen? Dat ze niets mogen zeggen over deze gebeurtenis tot na hun opstanding. Ja. Dus ook hier zien we dat we deze omschrijving moeten bekijken vanuit dit oogpunt. Wat gebeurt er? Wat hebben ze dan gezien? Bij de verheerlijking op de berg, ze hebben Jezus zien veranderd worden en ze hebben hem gezien in koninklijke heerlijkheid, zoals hij zal verschijnen op die dag, de komstige dag. Maar wat zegt Petrus erbij? En zo hebben wij het profetische woord des te vaster. Nu zegt hij, we hebben dat aanschouwd, Jezus is opgestaan uit de dood, en nu hebben we dat profetisch woord dat de komst van de dag van het oordeel aankondigt, de komst van de Heer Jezus, de verschijning van de Heer Jezus aankondigt, de opstanding aankondigt, dat profetische woord hebben we nu des te sterker, des te vaster in handen. Dat is onze hoop. De lamp die schijnt in deze duistere wereld, totdat die dag aanbreekt. Dus, ook hier zie je, dat voor Petrus heel duidelijk, die verschijning van de Heer Jezus, op de verdere verheerlijking, een vooruitwijzing was naar Jezus' verschijning in heerlijkheid. En pas na de opstanding mogen ze daarover praten. Dus voor hen was er niet alleen de opstanding, maar er was ook nog voor het kruis de herinnering van, ja, Jezus heeft zich al aan ons geopenbaard in heerlijkheid. Dus begrijp je hoe vast dit vertrouwen is dat zij hebben in de schriften, één keer dat ze die dingen heel duidelijk zien. Als de apostelen met vrijmoedigheid het evangelie prediken in het boek de Handelingen, dan is dat niet enkel door de komst van de Heilige Geest. Het is zeker door de komst van de Heilige Geest, maar het is evenzeer doordat ze de schriften zo duidelijk begrijpen en met zoveel vertrouwen over die dingen kunnen spreken. En dat is ook de factor die wij vaak missen. We kunnen wel bidden om de Geest van God om ons vrijmoedigheid te geven, maar die vrijmoedigheid zal nooit zo ons deel zijn, zoals het de apostelen en de vroege christenen kenmerkten, als we geen duidelijk zicht hebben op de schriften. Ik denk dat dat vanzelfsprekend is. Nu, is dat een beetje duidelijk voor jullie, dat die opstanding een vooruitgeschoven gebeurtenis is. Dus Jezus' opstanding, dat is de bevestiging dat Jezus' verschijning in de toekomst een vaststaand feit is. Dus begrijp je waarom die opstanding zo belangrijk is voor ons? Dat dan maar begin. We gaan naar Handelingen hoofdstuk 2, naar de prediking van Petrus op de Pinksterdag. Het gedeelte waar alles mee begint, de uitstorting van de Heilige Geest en de gebeurtenissen die erop volgen, dat laat ik allemaal nog liggen. We gaan dat terug bij stilstaan als we gaan spreken over de Heilige Geest, de komst van de belofte van de Vader. Maar we gaan meteen doorstoten naar de kern van zijn evangelieprediking. Want hij gebruikt die uitstorting van de Heilige Geest als de aanleiding om het evangelie te verkondigen. En hij begint het evangelie effectief te verkondigen vanaf Handelingen 2, vers 22. En dan lezen we dit tot vers 24. Mannen van Israël, hoort deze woorden. Jezus de Nazareer, een man door God aan u bevestigd door krachten, wonderen en tekenen die God door hem in uw midden heeft gedaan, zoals u zelf weet, hem door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven, hebt u door de hand van wettelozen aan het kruis gehecht en gedood. Hem heeft God opgewekt door de weeën van de dood te ontbinden, aangezien het niet mogelijk was dat gij door deze werd vastgehouden. Nu, er was iedereen ervan overtuigd, niemand kon loochenen de krachten en de wonderen en de tekenen die Jezus had gedaan. Ik zou ze omschrijven met de woorden van de Hebreeënbrief, dat in Jezus van Nazareth God de krachten van de toekomstige eeuw geopenbaard had. Niemand twijfelde daaraan. En velen beschouwden Jezus, zoals de Emmausgangers in Lucas 24, vers 19. Want hoe zien zij Jezus Christus? Zien zij hem als de lang verwachte Messias? Nee. Ze omschrijven de dingen die Jezus heeft gedaan. In vers 19, kijk maar. De dingen betreffende Jezus de Nazarener, die een profeet was. Krachtig in werk en woord voor God en al het volk. Ja, ze zien hem niet als Messias, om de hele eenvoudige redenen dat Messias niet sterven. Dat kan niet. Dus ook zij, na het kruis, beschouwden Jezus heel duidelijk als een profeet. En ze waren er heel veel tijdens de bediening van de Heer Jezus, de Heer Jezus enkel zagen als profeet. Maar de grote vraag rijst nu, als Jezus, zoals Petrus hier zegt, een profeet is die door God bevestigd is door krachten, wonderen en tekenen, als hij dan een man Gods was, een profeet door God gezonden, waarom werd hij dan verworpen? En waarom is hij dan omgebracht? Daar gaat Petrus nu antwoord op geven. Wel, zegt hij, het is God zelf die Jezus overgegeven heeft in de handen van de Romeinen. Het is God zelf die dit gedaan heeft. Want dit maakt deel uit, zo vinden we hier, van Gods doelbewust en wel overwogen plan. En dat is de eerste maal dat we hier een duidelijke verwijzing vinden in het boek De Handelingen naar Gods reddingsplan. Ik heb Lucas en het boek De Handelingen samen, je ziet het nog staan boven rechts in de hoek, het vervolgverhaal genoemd van Gods reddingsplannen. Herinner je nog? We hebben daar verschillende studies aan besteed. Maar hier zie je nu het eerste maal, ook in het boek De Handelingen, dat er sprake is van een reddingsplan van God. Van de bepaalde raad van de Heere God. Die tot uitvoering komt in het feit dat Jezus wel degelijk overgeleverd is in de handen van de Romeinen. En dan verwacht je natuurlijk, als hij deze verduidelijking heeft, dat dit Gods plan is, Gods reddingsplan, dan denk je van nu gaat hij uiteenzetten dat Jezus lijden en zijn sterven aan het kruis, dat dat het proces is waarlangs dat God verzoening en vergeving tot stand heeft gebracht. Maar daar vinden we helemaal niets van. Meteen wordt er doorgestoten naar de opstanding. Nu, waarom doet Lucas dat niet? Zou Petrus dat niet van gesproken hebben dan op de Pinksterdag? Wellicht wel, maar dat heeft hij al in één boek aan gewijd. Begrijp je? Hij wil nu dat er niets is dat ons zou kunnen belemmeren van te kijken naar de opstanding. Het is Gods plan, Gods reddingsplan die daarin tot uitvoer komt. Maar, hij zegt er ook meteen bij, als hij spreekt over Gods voorkennis, dan sluit dat niet de menselijke verantwoording uit. Het is niet omdat God een plan had en dat hij wel overwogen zijn zoon overgaf, dat de leiders van het volk en de Romeinen, dat dat allemaal marionetten waren die niet anders konden dan te doen wat dat God door zijn voorkennis gepland had. Nee. Die twee dingen staan altijd naast elkaar. God heeft een plan en hij brengt het tot uitvoer, maar de mens is volledig verantwoordelijk voor zijn daden, voor het verraad, voor de verwerping en voor het ombrengen van Jezus Christus. Die twee dingen vind je hier heel nadrukkelijk, want hij zegt, u hebt door de hand van wettelozen hem aan het kruis gehecht. Zie je dat? Het is God die Jezus overgeeft om gekruisigd te worden, God had er behagen in om zijn zoon te verbrijzelen, zo vinden we in Jesaja 53. Maar zij die het gedaan hebben, zijn schuldig voor wat ze gedaan hebben. Ja? Dus als er gesproken wordt over voorkennis, over Gods voorkennis, dan betekent dat niet van, ja, God wist al op voorhand wat er ging gebeuren. Gods voorkennis spreekt hier van Gods vastberadenheid om zijn plan uit te voeren. Daar spreekt die voorkennis van. Maar niet zozeer dat God, op wat hij toch al weet dat zal gebeuren, eigenlijk een beetje anticipeert. Nee, dat is het niet. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? En dan vinden we dat in de evangelieverkondiging van de apostelen, als ze spreken van hem heeft God opgewekt uit de dood, dat je dat altijd in contrast ziet gesteld worden met zij die verantwoordelijk zijn voor Jezus verwerping zijn dood. Het is de houding van Judas, zeg maar, de Joodse overheden en de Romeinen, die altijd in contrast met God zijn houding naar Jezus Christus wordt gesteld. Zij hebben hem verworpen, maar God heeft hem opgewekt. Zo moet je het altijd zien. Dus, zij hebben Jezus, de hoeksteen, die de bouwlieden verworpen hebben, heeft God opgewekt uit de dood. Dus, vanuit dat oogpunt zie je dat Jezus' opstanding zijn rechtvaardiging, zoals dat Paulus dat zegt in de Romeinenbrief. Of anders gezegd, de ultieme bevestiging is dat hij wel degelijk Gods dienaar, Gods gezalde is en niet een vervloekte. Want iedereen zag hem hangen aan het kruis en zei, ja, dat is wel God vervloekt. Nee, hij is juist door God bevestigd door zijn opstanding. Dus hij is Gods dienaar. Hij is Gods gezalde. Maar gezalfde bedoel ik gewoon gezalfde. Niet dat hij de Messias is of wat dan ook. Want er is hier nog nergens over Messias gesproken. Heel belangrijk om te zien. Nu, wat gaat hij zeggen? Ik vond dat een heel merkwaardige zin. Hij zegt, jullie hebben hem aan het kruis hangen en gedood. En God heeft hem opgewekt. En hoe zegt hij dat? Hem heeft God opgewekt door de weeën van de dood te ontbinden. Aangezien het niet mogelijk was dat hij door deze werd vastgehouden. Of anders gezegd, Petrus poneert al de stelling dat Jezus onmogelijk voor langere tijd door de dood kon vastgehouden worden. Hij leidt dat af uit Psalm 18, maar ik heb dat hier niet opgenomen. Waarom? Omdat het Psalm 18 is uit de Griekse Bijbel. En de Hebreeuwse Bijbel, van waaruit dat onze Nederlandstalige vertaling is vertaald, is iets anders dan de Griekse vertaling. Dat is geen probleem, want er zijn verschillende Griekse vertalingen van het Oude Testament en er zijn vele varianten in. Dus welke vertaling dat hij had, ja, dat is voor ons natuurlijk niet duidelijk. Maar het is overduidelijk dat de link tussen Psalm 18, wat het zeker een heenwijzing naartoe is, daar moet je niet aan twijfelen, dat niet goed uit de verf komt in onze vertaling. Dus hebben we dat maar gelaten. Maar wil ik veel liever een beetje stilstaan bij de manier waarop hij daarover spreekt. Want wat gaat hij doen in het verder van zijn betoog? Hij gaat ons laten zien. Hij zegt, kijk, Jezus kon onmogelijk voor langere tijd door de dood vastgehouden worden. En als je vraagt aan hem, maar Petrus, waarom? Dan gaat hij antwoorden, omdat hij de Messias is. En zijn antwoord houdt al in dat hij Jezus ziet als de Messias voordat hij naar het kruis gaat. Want het is juist die opstanding die bewijst dat het onmogelijk was dat hij door de dood werd vastgehouden. Dus, zie je, hij vertrekt van het standpunt, voor mij is Jezus de Messias, maar de ganse bedoeling van wat hij nu gaat tonen is om te bewijzen dat Jezus de Messias is. En niet zozeer om te bewijzen dat Jezus is opgestaan. Dat interesseert hem niet om dat te bewijzen. Waarom? Omdat hij er getuige van is. En iedereen kan gaan kijken naar dat lege graf. Dus het gaat hem niet om te bewijzen dat Jezus de opgestane is. Voor hem gaat het om te bewijzen dat Jezus de Messias is. En daarom zegt hij, het is onmogelijk dat hij door de dood werd vastgehouden.
Ja. Omdat hij de Messias en de Messias kon niet sterven.
Nee, voor de Joden kon hij niet sterven. Maar hij gaat nu wel bewijzen dat de weg die de Messias, of waarlang dat de persoon die God als Messias heeft bestemd, dat de weg is waarlang dat zijn Messiaschap openbaar wordt.
Wat bedoel
Werkt u dat wel eens aan?
Ja, op de echte definitie van in het algemeen van een messias is iemand die. Is dat gezonde?
Messias op zich wil gewoon betekenen gezalfde. Maar wie dat die lang verwachte verlosser, de Messias, de zoon van David, ging zijn, dat was een mysterie. Dat ga je straks ook wel zien, waardoor dat een mysterie is. Elkaar zeg, moet ik ook bezig gaan, lief van vooraf. Omdat er al verdraaid van in de 6e eeuw voor Christus al niemand meer op de troon zat. In Israël. En van wat moest in de koning dan ineens uit de lucht vallen? Hoe kan je dan weten? Dat de Messias, de lang verwachte Messias is. Hij zal bewijzen dat de opstanding uit de dood, het bewijzen dat hij de Messias is. Dus zie, het is hier de omgekeerde redenering dat wij maken als we dat lezen. Wij denken, en dan gaan we psalmen citeren en dan gaan we tonen dat bewijst dat Jezus opgestaan is. Nee, hij gaat dat niet bewijzen. Hij hoeft niets te bewijzen. Hij hoeft enkel te bewijzen dat Jezus de Messias is. Dat is een groot verschil. Ja, voor hen. Het is een boek dat verhaalt wat er onder hen gebeurd is. Ze zouden wel willen begrijpen waarover dat gaat. En als we willen Gods stem horen en verstaan wat de Heer ook ons wil leren, dan gaan we wel moeten in hun wereld stappen. Vandaar dat het onmisbaar is om te zien dat hij hier gaat tonen aan de hand van de opstanding dat Jezus de Messias is. Dus als hij zegt, als het was onmogelijk dat hij door deze werd vastgehouden, dan betekent dat eigenlijk voor Petrus dat hij zegt van kijk, de dood, die kon onmogelijk Jezus' regering verhinderen. De dood kon onmogelijk Jezus, en nu gebruik ik de omschrijving die we voordien gebruikt hebben met elkaar, hij kon onmogelijk de dood Jezus' absolute kosmische heerschappij verhinderen. Hoe kan hij dat nu natuurlijk met zoveel woorden zeggen? Wel, laten we eens wat dieper ingaan op die beschrijving als eerste, want dat is wel heel mooi. Je leest er natuurlijk over, en hem heeft God opgewekt door de wegen van de dood te ontbinden. Ja, dat is weer van die Joodse poëtische taal. Maar ik zal het proberen met eigen woorden te zeggen. Kijk, toen de dag dat Jezus stierf, werd de dood hoogzwanger. En wanneer iemand hoogzwanger is, dan weet je dat de bevalling eraan komt. En het is God die de bevalling in gang zet. En na drie dagen van hevige ween, wordt Jezus geboren uit de dood. Dat is toch een mooie gedachte, als je er zo bij stilt. Jezus wordt geboren uit de dood. Dus Jezus' opstanding uit de dood, dat is geen reanimatie. Dat is niet te vergelijken met de opstanding van Lazarus en al die andere mensen die uit de dood zijn opgestaan. Die mensen zijn allemaal teruggekeerd in het leven zoals wij het vandaag ook hebben en zijn op hun beurt allemaal teruggestorven. Maar als Jezus geboren is uit de dood, dan heeft de dood nieuw leven voortgebracht. Is er een nieuwe schepping, een wedergeboorte die plaatsgevonden heeft. Jezus geboorte uit de dood is een wedergeboorte. Ja, misschien weer een vreemde gedachte, komt dat straks op terug, dat dat niet zo ver gezocht is. Maar het is belangrijk om te zien dat dat opgebaarde lichaam, dat van het kruis gehaald werd, en dat in het graf gelegd is, dat het datzelfde lichaam is, dat leven is geschonken. Maar leven van een totaal andere orde. Want als Jezus opstaat, is hij onsterfelijk. Is hij onvergankelijk. Kan hij dingen doen die wij met ons lichaam absoluut niet kunnen. Dus het is een leven van een totaal andere orde. Nu, als je dat vreemd vindt, als ik spreek over Jezus wedergeboorte, dat hij geboren is uit de dood, wat dacht u van Matteüs 19 vers 28? Wat de Heer Jezus aankondigt aan zijn discipelen, en zegt, voorwaar, ik zeg u, dat u, die mij gevolgd bent in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, zie je dat de wedergeboorte in eedalem gekoppeld wordt aan Jezus, heerschappij. Voorwaar, ik zeg je dat u, die mij gevolgd bent in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, u ook op 12 tronen zult zitten om de 12 stammen van Israël te oordelen. Wat bedoelt de Heer hier te zeggen? Wel, zegt de Heer Jezus, als jullie eenmaal mij gevolgd zijn in die wedergeboorte die ik zal doormaken, en in geloof mee aan de andere kant van het verhaal staan, want Jezus wedergeboorte luidt een nieuwe schepping, een nieuwe tijden. En als jullie mee aan die kant van het verhaal staan, door in mij te geloven, dan zullen jullie zitten op de 12 stammen van Israël tot oordeel. Of anders gezegd, zal ik jullie het gezag geven over mijn volk. Ja, na de wedergeboorte zijn het de apostelen die moeten luisteren naar de oversten van Gods volk, of zijn het de oversten die van het volk die moeten luisteren naar de apostelen? Wie is er die het voorzeggen heeft onder Gods volk na de opstanding, na de wedergeboorte? Wie oefent het hoogste gezag uit onder Gods volk? Zijn het nou de voormalige leiders van Israël? No way. Zij moeten zich onderwerpen aan de boodschap van de apostelen. Dus wie bezit er dan de hoogste macht? Ja, natuurlijk, het is weer in het beeld van het Oude Testament dat er over de nieuwe dingen gesproken wordt. En iedereen denkt dat er ergens 12 tronen moeten staan op een dag in Jeruzalem. Maar daar gaat het hem niet over. Jezus belooft aan zijn discipelen het hoogste gezag onder Gods volk. Zijn zij niet de 12 fundamenten van het huis van God? Zij hebben het hoogste gezag. Dat is ook een onderwerp in ons overzicht dat we doen in Handelingen. We gaan er nog uitvoerig bij stilstaan. Ik weet dat is iets dat bijna niet aangekaart wordt, maar dat is wel wat Jezus hier zegt. Wanneer ik in de wedergeboorte ben gegaan en jullie volgen mij, zullen jullie over Gods volk, over mijn volk aangesteld worden. Van na de opstanding, van het moment dat de Heilige Geest uitgestort is, oefenen zij dit gezag uit. Maar weten jullie toch ook? Kijk maar, lees maar in het boek De Handelingen. Dat was even een zijstapje. Ik kon dat toch niet laten liggen. Ik vond dat veel te mooi om dat jullie te laten zien. En dan geloof ik ook dat wat duidelijker is, als ik spreek dat Jezus geboren is uit de dood, dat dat een wedergeboorte is. Ik denk dat dat volledig te rijmen valt aan wat de schrift ons ook aanreikt. En het volgen is natuurlijk voor de apostelen niet dat zij moeten wederom geboren worden in dezelfde zin, dat begrijp je ook wel. Maar ze moeten hem wel volgen in die nieuwe tijd die aanbreekt. Ze moeten wel in hem geloven. Anders heb je geen deel aan de zegeningen van de toekomstige dag. Dus zie je hoe dat je het verstaat, dan maakt de wereld van verschillen, al die dingen. Oké, laten we maar teruggaan. Als Petrus zegt dat God hem heeft opgewekt door de wegen van de dood te ontbinden, aangezien het niet mogelijk was dat hij door deze werd vastgehouden. Ja, Petrus, je kan dat misschien wel zeggen, maar wat is uw bewijsgrond om dat te beweren? Wel, gaat u uitleggen, zegt hij. Dat vind je in het volgende stuk. Vers 25 tot vers 18. Want David zegt van hem, dus er wordt nu een psalm van David geciteerd, psalm 16. Ik zag de Heer altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankel. Daarom heeft mijn hart zich verblijd en mijn tong zich verheugd. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hoop, want u zult mijn ziel niet aan het dodenrijk overlaten en uw heilige geen ontbinding te zien geven. U hebt mij de wegen van het leven bekendgemaakt. U zult mij met blijdschap vervullen bij uw aangezicht. Dus nogmaals, let op, Psalm 16 is geen bewijstekst voor de opstanding, maar een messiaanse psalm die Jezus messiaschap zal bewijzen. Dat is een heel groot verschil. Nu, om dat te zien, moet je eerst wel, het is David die psalm geschreven heeft, moet je eerst wel begrijpen wat dat David in die psalm wil zeggen. Wel, gans die Psalm 16, in zijn oorspronkelijke context is eigenlijk een loflied. Een ode zou je kunnen zeggen aan iedereen die zijn leven leidt onder het gezegende leiderschap of bestuur van Yahweh. Iedereen die in afhankelijkheid en in toewijding aan Yahweh leeft, die wordt geprezen. Want de hoop die David in die psalm heeft, mag hij dan ook claimen als zijn eigen hoop. Nu, wat staat er in die psalm? Nou, ik zal het u proberen duidelijk te maken. Als je leest van, ik zag de Heer altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, Dan zegt David met zoveel woorden, wel kijk, tot op de dag van vandaag is Jahwe altijd mijn hulp geweest. Ja, nog meer, het is hij die mij recht hield in dit leven tot aan vandaag. Niet meer dan dat. En dan zegt hij verder, daarom heeft mijn hart zich verblijd en mijn tong zich verheugd. Tot daaraan toe kan je begrijpen, ja, dat hij blij is dat hij Gods hulp altijd gekend heeft. En dat God hem recht gehouden heeft in het leven tot nu toe. Maar die vreugde gaat verder dan enkel de vreugde van het kennen van God, het leven en het wandelen met God in het leven zoals hij tot op dat moment heeft gekend. Die vreugde die hij heeft, die reikt verder dan de grenzen van het leven, want hij leest maar verder. Ja, zegt hij, ook mijn vlees zal rusten in hoop, want u zult mijn ziel niet aan het dodenrijk overlaten. Uw heilige geen ontbinding te zien geven. Dus wat hoopt David eigenlijk? Wel, zegt hij, ik ben er vast van overtuigd dat de dood onmogelijk mijn vertrouwelijke omgang, mijn wandel met God, kan te niet doen. Ik geloof niet wanneer ik kom te sterven, dan mijn relatie met God, dat het dan afgelopen is. Ik ben er innerlijk van overtuigd, zegt hij. Ik heb een innerlijk vertrouwen gegeven door God, door ik hem heb mogen leren kennen als God, dat er een leven is in Gods nabijheid voorbij de dood. Dat is wat er bedoeld wordt met, nee, want u zou mijn ziel niet aan het dodenrijk overlaten, uw heilige geen ontbinding te zien geven. En dan zegt hij, u hebt mij de wegen van het leven bekend gemaakt. Dus hij ziet een levensweg voor hem na de dood, met God in gemeenschap. Hoe dat hij dat dan ziet, daar gaat het hier niet over, maar hij gelooft dat met zijn leven zijn relatie met God niet doorgeknipt is. Zijn relatie met het leven hier op aarde is dan doorgeknipt, maar zijn relatie met God is niet doorgeknipt. Hij gelooft dat hij eeuwig en blijvend is. Mooi, hè? Dus zie dat die psalm op zich voor iedereen van toepassing is die op God vertrouwt en die werkelijk toegewijd is aan Jahwe en die wandelt met God. Prachtig, mooie psalm, als je hem leert kennen. Je moet hem een beetje vertalen, natuurlijk. Hè? Dan komt het wat dichter bij huis. Oké, Jos, dat is wel allemaal mooi. Maar wat is de aanleiding? Wat ziet Petrus hier in die psalm? Dat dan nu zou moeten spreken over Jezus' lichamelijke opstanding. Wel, laten we nog maar een stukje verder lezen. Vers 29 tot vers 32. Handelingen 2, vers 29 tot 32, daar lezen we. Mannen, broeders, er is geoorloofd met vrijmoedigheid tot u te spreken over de aartsvader David, dat hij en gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. En dan zegt hij het volgende. Daar hij dan een profeet was, en wist dat God hem met een eed had gezworen, één uit de vrucht van zijn lendenen op zijn troon te doen zitten, heeft hij vooruit gezien en gesproken over de opstanding van de Messias, dat hij niet aan het dodenrijk is overgelaten en zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen. Dus wat zegt hij over David? Wel, zegt hij, David heeft in die psalm 16, wat we net hebben bij stilgestaan, meer gesproken dan hij werkelijk heeft bedoeld. Zijn woorden reiken veel verder dan wat hij op dat moment bedoeld heeft. Want hij heeft, zegt Petrus, profetisch gesproken over een gebeurtenis die op hem zeker geen betrekking kan hebben. Want David is nog altijd dood en begraven. Maar dan zegt hij erbij, daar hij dan een profeet was en wist dat God hem met een eed had gezworen, één uit de vrucht van zijn lenden op zijn troon te doen zitten. Dat is een aanhaling uit Psalm 132, vers 11. Jahwe heeft David in waarheid gezworen en hij zal dan niet van afwijken, één van de vrucht van uw schoot zal ik op uw troon zetten. Dat is de bewuste belofte die God aan David maakt in 2 Samuel 7. Dat moet je niet vertellen, denk ik. Maar het is deze aanhaling uit de psalm die hij hier voor ogen heeft. Nu, wat bedoelt hij daarmee te zeggen? Want, inderdaad, God heeft aan David beloofd en in waarheid gezworen. En God zal nooit dat plan opgeven dat één van de vrucht van zijn schoot op zijn troon zal zitten. Maar er is wel een groot probleem. Er is van vrucht van de schoot van David geen sprake meer, want de koningslijn is afgesneden met de ballingschap naar Babylonië. Sinds de 6e eeuw, al 600 jaar bij manier van spreken, zit er al geen koning meer op de troon. En wel, zegt Petrus, alleen door dodenopstanding zal er ooit nog een vorst kunnen regeren over Israël. Is dat een beetje hocus pocus, Petrus? Nee, zegt hij. Davids vertrouwen, dat je proeft in Psalm 16, je proefde daar dat David vertrouwde dat het met dit leven in zijn relatie met God niet gedaan was, maar dat dat verder ging na de dood. Dat vertrouwen dat je daar proeft van David in Psalm 16, dat vertrouwen dat David daar uit is een profetische verklaring door de geest van God. Zijn woorden reiken dan veel verder. David heeft dan niet over zichzelf gesproken in de volste zin van het woord, maar hij ligt nog altijd in het graf. Maar dat hij wist dat er ooit een uit zijn lendenen op de troon zou zitten na Gods belofte, is het God zijn welbehagen om door dodenopstanding die vorst voor te brengen. Dus in zekere zin, hij kijkt natuurlijk met die Jezusbril naar Psalm 16, hij zegt, David heeft voorzien in zijn geloofsvertrouwen, dat het met de dood niet afgelopen is, heeft hij meer gesproken dan hij eigenlijk bedoeld heeft. Want door geloof zag hij honderden jaren voordien hoe dat Gods belofte vervuld zou worden. Het gaat nog duidelijker worden hoor. Maar voor ons is dat misschien een beetje veraf, maar voor hem niet. Want zij wisten dat David de profeet was. En dat David niet over zijn eigen opstanding kan gesproken hebben, is overduidelijk. Want David was nog altijd in het graf en zijn vlees had wel degelijk ontbinding gezien. Maar hier wordt er gesproken dat er één zal opstaan van wie zijn vlees geen ontbinding zal zien. En dan zegt Petrus, dat is wat David zegt over de komende Messias als profeet. Ja, is dat een beetje duidelijk? Oké, we gaan verder. En dat is, zegt Petrus, waarvan dat wij nu getuigenis kunnen geven. Wij zijn de getuigen, we hebben het lege graf gezien, we hebben de opgestane Jezus gezien, en hij is in tegenstelling tot David niet vergaan en ontbonden. Hij leeft, daarvan getuigen wij. Ja, aan hen was Jezus, de Messias, waarover David gesproken had, op vele wijzen, gedurende vele dagen verschenen. Zij konden met vrijmoedigheid die woorden spreken. En de opstanding is voor Petrus en de apostelen de ultieme demonstratie dat Jezus waarlijk de Messias is. Want David had geprofiteerd dat hij die uit zijn lendenen zou geboren worden, de troon opvolger, dat hij uit de dood zou opstaan. Maar dat is niet alles. Er volgt nog meer. En dat geeft nog meer licht op wat dat Petrus hier al toont. Maar begrijp je de gedachtegang die hij volgt? En onze vertalingen laten ons daar een beetje in de steek. Want vers 33 begint nadrukkelijk met het woordje daarom. Daarom. Of anders gezegd, een nadere verklaring van wat hij juist heeft gezegd. Want nog altijd is dat een grote gedachtesprong voor ons. Twee momentjes, zeg ik. Ik ga het nog een beetje beter uitleggen. Maar nu komen die twee dingen samen die hij eigenlijk in die boodschap wil verduidelijken. Enerzijds was het de gave van Gods geest, waarvan hij wil verklaren waar dat vandaan komt. En anderzijds wil hij tonen dat Jezus de Messias is. En nu die twee dingen samen, de gave van de geest en Jezus Messiaschap, brengt hij samen in één schriftplaats. Psalm 110, laten we het maar lezen. Daarom, nu hij dan door de rechterhand van God is verhoogd, let erop, er wordt hier meteen gesproken, na de opstanding die hij aankondigt, volgens David, over het zitten in de troon, de verhoging. En één adem. Daarom, nu hij dan door de rechterhand van God is verhoogd. En de belofte van de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader, heeft hij dit uitgestort wat u en ziet en hoort. Want David is niet opgevaren naar de hemel, maar hij zegt zelf, en nu komt in Psalm 110, Javé heeft tot mijn Heer gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden tot de voetbank voor uw voeten sta. En dan volgt de aankondiging. Laat het hele huis van Israël dan zeker weten dat God hem zowel tot Heer als tot Messias heeft gemaakt. De dubbele uitdrukking. Dat deze Jezus, beter gezegd, die u hebt gekruisigd. Toen zij nu dit hoorden, werden zij in het hart getroffen en ze zeiden tot Petrus en de overige apostelen, wat moeten wij doen, mannen en broeders? Dus hier had hij die twee zaken. De aanleiding van zijn preek, de haven van de Geest van God, en het Messiaschap dat Jezus toebehoort, dat hij wil bewijzen, samenbrengen en ingegeven. Psalm 110. En wat zegt hij van die Psalm 110? Kijk, wat jullie zien en horen, dat is nu juist het bewijs dat Jezus de Messias is en regeert. En ik zal u zeggen waarom. Kijk maar eens wat David geprofeteerd heeft in Psalm 110. Net zoals in Psalm 16 kan David in Psalm 110 absoluut niet over zichzelf spreken. Is David ooit opgevaren naar de hemelen om te zitten aan Gods rechterhand? Nee, hij is dood en begraven en verder niks. Maar David, die heeft geprofeteerd over de Messias, die groter is dan hij zelf. Want hij zegt, Javé heeft tot mijn Heer gezegd. Of anders gezegd, David moet tegen de Messias, die aan de rechterhand van Javé zit, moet hij zelf de Heer zeggen. Dus begrijp je het punt? Die zoon van David, waarvan dat David geprofiteerd had dat hij uit de dood zou opstaan, die is nu rechtstreeks gaan zitten, niet op de troon van David, maar op de troon van God de Allerhoogste, aan Gods rechterhand. Hij oefent nu, hij is de rechterhand van God, en hij oefent nu Gods macht uit. En het bewijs dat hij Gods macht uitoefent, is het feit dat de Geest van God, die God de Vader beloofd had, nu door zijn bemiddeling, is uitgestort over deze aarde. Dus zie je hoe dat hij die twee dingen samenbrengt. De Geest van God en het Messiaschap. Jezus de opgestane, volgens Psalm 16, is zeker nu verhoogd in de troon van God. Hij regeert, want het bewijs is wat dat jullie zien en wat dat jullie horen. Die Heilige Geest is door zijn middelaarschap nu uitgestort. En het is het bewijs dat Jezus nu regeert. Jezus oefent nu zijn superieure kosmische heerschappij uit, die vele malen groter is dan de heerschappij van David. Zie je, David sprak niet over zichzelf in Psalm 110, net zoals hij ook in Psalm 16 niet over zichzelf sprak, maar hier in Psalm 110 voorziet David profetisch de verhoging van de Messias in de troon van God. De verhoging van Jezus in de troon van God. Dus, lieve vrienden, zie je dat Jezus heerschappij die hem gegeven is, nooit geen heruitgave van Davids regering kan zijn? Want hij is zoveel maar groter dan David en hij is gaan zitten in de troon van Javé. En hij oefent nu de macht van Javé uit op aarde. Wat mooi, niet? We beginnen te zien wat dat nu de betekenis daarvan is. Dus dat brengt me bij het volgende punt. Ja. Het mag duidelijk zijn dat de apostelen Jezus' opstanding en verhoging als de vervulling zien van deze twee profetieën. Psalm 16, Psalm 110. En dat die opstanding verhoging in één adem genoemd wordt. Jezus' opstanding is tegelijkertijd zijn verhoging. Nu, dat mag ons niet verbazen, want een kleine terugblik in het Lucas-evangelie toont ons dat Jezus hier al over had gesproken en getuigenis zelfs had gegeven op zijn proces. Kijk maar eens in Lucas 22, vers 66 tot 69. Toen het dag was geworden, vergaderde de raad van de oudsten van het volk, zowel overpriesters als schriftgeleerden, en ze brachten hem voor hun raad en zeiden: als u de Christus bent, of beter zou je zetten, als u de Messias bent. Als u de Messias bent, zeg het ons. Hij echter zei tot hen: als ik het u zeg, zult u het geenszins geloven. En als ik u vraag, zult u mij geenszins antwoorden en mij niet loslaten. En dan zegt de Heer Jezus: van nu aan echter zal de Zoon des mensen zitten aan de rechterhand van de kracht van God. Waar doet het op? Ze vragen bij de Messias. En hij zegt: ik ben de Zoon des mensen die gaat zitten. Zie je de draagkracht van die woorden? Dus Jezus opstanding opname, die twee dingen samen, dat is zijn troonsbestijging. Vanaf dat moment oefent hij zijn heerschappij uit. Dus als ze spreken over de opstanding, dan bedoelen ze ook de opname. En ze koppelen dat nooit meer los. Ze zien dat als één geheel. En heil. En dat staat niet. Dus in de apostolische leer is de opstanding, opname, één geheel dat je nooit kan scheiden. En dat vind je door het ganse boek De Handelingen. Dus dat betekent, elk onderwijs over de opstanding, zonder de vermelding van Jezus, opname en regering, is ontoereikend. Anders kan je begrijpen geen snars van de opstanding. Het truit er niet om dat Jezus nu enkel uit de dood is teruggekeerd. Het gaat hem over zijn plaats en zijn heerschappij dat hij nu uitoefent. Daar draait alles rond. En is het niet triestig? Dat juist dat is wat er nooit over gesproken wordt. Wie van jullie heeft ooit al een evangelieverkondiging gehoord waar dat centraal staat, dat er gepredikt wordt over de opstanding en wat dat betekent? Ik moet eerlijk zeggen, in al die jaren dat christen ben, heb ik dat nog nooit gehoord. Wil je nog aan? Maar als je dat zo duidelijk ziet, denk toch niet dat ik moet afdoen uit allemaal om dat te tonen. Aan zijn heerschappij. En wat er staat, toen zijn dit gehoord, waren zij in het hart getroffen en zeiden tot Petrus en de overige apostelen: wat moeten wij doen, mannen en broeders? Als Petrus dan zegt vervolgens dat ze hun moeten bekeren, van wat moeten ze zich bekeren? Van hoe dat ze naar Jezus dat op die dag gekeken hebben. Ze moeten in zijn koninklijke heerschappij erkennen en ze moeten hem aanroepen als Heer om vergeving van zonde te kunnen krijgen. Dus, en het mooie is, dat je ziet, of dat dan nu Petrus is aan de Joden, of Paulus als apostel aan de Grieken, die geen snars van de Bijbel kennen, dat ze allebei als focus hebben, de opstanding, en dat het punt is waar ze uitkomen. Want Jezus' opstanding is het bewijs van het komende oordeel. Hij regeert nu, en zal straks verschijnen. En iedereen zal voor hem verschijnen. En dat is de enige correcte manier om vergeving van zonden te verkondigen aan mensen. En geen enkele andere. Dat is het apostolisch evangelie volgens de apostolische leer van de opstanding. Dus we zijn heel wat kwijtgeraakt. Ik hoop dat je begint te beseffen, niet alleen door de studies, maar ook wat we gaan zien in de Galatenbrief, in de prediking op zondagmorgen, dat we verdraaid en Vlaanderen veel kwijt zijn gespeeld. Veel. En dat klopt het in. Maar maar hij biedt pas de vergeving aan nadat de preek is gekomen. Dus hij spreekt er nog niet eens over. Hij heeft zelfs geen woord gezegd over het verzoeningswerk van de Heer. Niks. En zelfs al heeft hij erover gesproken, laat Lucas dat bewust weg, omdat we zouden zien wat de kern van het evangelie is. Want daar staat of valt alles mee. Van Jezus' opstanding uit de dood. Als Jezus niet opgestaan is, dan kunnen we beter hier allemaal thuis blijven zitten. Dus zie hoe dat ze met de schrift omgaan, dat ze de psalmen lezen. Dat is... Zonder dat begrijp ik dat uiteindelijk niet, Handelingen 17. Waarom? Dat God een bewijs heeft gegeven, dat bewijs snap je niet als je dat niet zegt. Dat is voor mij inmiddels wel duidelijk, want ik begrijp dat nooit niet. Maar dat die zekerheid dan lag. Nou, maar nu is het wel zeker als je ziet, dan valt er niet aan te twijfelen. En dat was het voor vanavond. Ik denk dat het nog meer dan genoeg is.